Wij zingen dit vers na het lezen van Johannes 14, vers 1 tot en met 17.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zij moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei het tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippusan zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn.
We slaan de Heidelberger open, gemeente, bij zondag 8. Zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 8 sluit aan op de laatste vraag van zondag 7. Vraag die de geloofsbelijdenis, apostolische geloofsbelijdenis, heeft geciteerd. Dan is de vraag waarmee zondag 8 opent, hoe worden deze artikelen, dus de artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, ingedeeld? In drie delen. De eerste is van God de Vader en onze schepping. De andere van God de Zoon en onze verlossing. De derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. En dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. God troost. Dat is het thema voor de prediking vanavond. Vandaar ook het gebed van Psalm 90, vers 9. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. God troost. Drie lijnen vanuit zondag 8. Allereerst de enige God troost. Tweede lijn, de drie enige God troost. En de derde lijn, Vader, Zoon en Geest troost. Dus de enige God troost. Dus de eerste lijn, tweede lijn, de drie enige God troost. En de derde lijn is Vader, Zoon en Heilige Geest troost. Zondag 8, gemeente, mag ik vanavond eens maar met mezelf beginnen. Zondag 8 heeft in de loop van de tijd steeds meer een verpletterende indruk op mij gemaakt. Meer dan enig andere zondag in de Heidelberger Catechismus. Een zondag waar je met eerbied gesproken de adem inhoudt. En stil wordt. Omdat het over God gaat. Over de drie enige God. En wat mij dan het diepste raakt, is de soberheid. De soberheid van zondag 8. Korte vragen en zeer korte antwoorden. Terwijl als je kijkt naar andere zondagen en lange antwoorden staan en soms ook lange vragen, uitvoerige antwoorden, waarin we in de loop van de tijd al een paar keer tegen elkaar hebben gezegd, als we bij zo'n zondag aankwamen vanwege de hoeveelheid van deze zondag, moeten we keuzes maken, dingen laten liggen. En daar tegenover staat dan zondag 8. Kort, sober en vooral eenvoudig. Ik kan me ook voorstellen dat er onder ons zijn die lezen deze zondag, misschien al thuis of als nu in de kerkdienst, zondag meelezend, een gevoel van teleurstelling hebben. Het gaat immers over God, over de drie enige God. Waar complete bibliotheken vol zijn geschreven, dikke boeken zijn gepubliceerd over wie God is. Mensen hun hoofd hebben gebroken om op een eenvoudige wijze uit te leggen wat de drie eenheid nou precies is. En als je naar ze luistert en die boeken leest, dan zijn er zeker boeken die je kunnen ontroeren of toespraken die je hart raken. En toch, en ik denk niet dat ik dan de enige ben, toch laat dat altijd iets van een onbevredigend gevoel achter. Is nou in dit boek of in deze toespraak het laatste woord over God gezegd? Wat deze zondag ook zo kort maakt, gemeente, is dat de Heidelberger Catechismus eigenlijk niet uitlegt wie God is. Er worden geen voorbeelden gebruikt om uit te leggen wie de drie eenheid is, om dat dan inzichtelijk te maken, begrijpelijk te maken. Niet dat de Heidelberger Catechismus wars is van het gebruik van voorbeelden, integendeel. En zeker een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, ik heb zijn naam al een paar keer laten vallen, Zacharias Usinus, heeft ook een uitleg geschreven over de Heidelberger Catechismus. En dat is nog steeds te verkrijgen onder de titel Het Schatboek aanbevolen. En ook hij gebruikt dan verschillende voorbeelden bij allerlei zondagen om de stof inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Daarvoor werken immers voorbeelden om iets ook te laten landen, zodat we het kunnen begrijpen en grip op krijgen. Maar uitgerekend bij de zondag waar wij het misschien zou hebben verwacht, zondag 8, worden geen voorbeelden gebruikt. En dat valt misschien wel tegen. Nu weet ik het ook, en ik denk dat u sommige van die voorbeelden ook wel gehoord hebt. Nu weet ik het ook dat in de loop van de tijd er predikanten zijn geweest, misschien ook wel in deze gemeente, die bij zondag 8 gebruik hebben gemaakt van voorbeelden. Ik noem nu maar willekeurig een paar voorbeelden om een stukje herkenning op te roepen. Ik denk het voorbeeld van de driekleurde vlag. Aan de hand van die vlag uit te leggen, de drie enige God. Dat voorbeeld wordt nu wel een beetje problematisch, nu we ook weten dat we de vlag op z'n kop kunnen hangen. Een ander voorbeeld van boom, takken en bladeren. En dan rijst natuurlijk de vraag, wie is de boom, de vader? En hoe zit dat met het vallende blad? Is dat een gepaste vergelijking om de persoon van de Heilige Geest uit te tekenen? Het voorbeeld van een bron waar drie waterstroompjes, drie beekjes uit voortkomen, of omgekeerd, drie breekjes die uiteindelijk in een soort rivier eindigen. Het voorbeeld van drie kaarsen die branden en als je dan samen doet, hebben die drie vlammetjes één grote vlam. Maar de Heidelberger Catechismus gebruikt geen voorbeelden. De Heidelberger Catechismus wil trouwens ook wegblijven bij de gedachte dat wij God kunnen begrijpen. Om de hele eenvoudige reden dat Gods woord ons verbiedt om hem te begrijpen. God is groot, zegt Job, en wij begrijpen hem niet. Dan moeten we ook geen voorbeelden gaan gebruiken om God wel te willen begrijpen. Wie voorbeelden gebruikt, heeft niet begrepen waar het in zondag 8 over gaat. Je schept een verwachting ook bij kinderen of jonge mensen op school die je niet waar kan maken. Dat we God begrijpen. En dan blijven we nog met lege handen achter in het leven, gemeente. En dat is juist iets wat de Heidelberger Catechismus niet wil. De Heidelberger Catechismus wil ons juist vertroosten. God wil ons vertroosten. En daarom valt het op dat in de Heidelberger Catechismus hier pas gesproken wordt over de drie enige God. In zondag 8. We zijn al een paar zondagen verder dus in de Heidelberger Catechismus. En het gaat voortdurend in de Heidelberger Catechismus niet over ons, of over voorwerp, over instelling in de dienst van de Here. Nee, steeds elke zondag viel zijn naam, God. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Zondag 3, het ging over God. Zondag 5 en 6, de middelaar. Over die zondagen valt de schaduw van God. Immers, zo beleidt de Heidelberger Catechismus, deze middelaar is ons van God gegeven. Waarom stelt de Heidelberger Catechismus nu pas aan de orde niet wie God is, maar hoe God is? Dat kan ook nu pas voor het eerst. Het kon niet eerder en het mag niet later. Omdat in zondag 7 uiteen is gezet hoe wij God kennen. Namelijk door het geloof. Het geloof leert ons dus God aanbidden. En de aanbidding, gemeente, kenmerkt zich dus toch vooral door stil worden voor God. Daar verbleken alle toespraken en referaten. Daar verpulveren boeken. Daar verkruimelen allerlei belangrijke theorieën. Wie God aanbidt, wordt stil voor hem. En die doet recht aan Gods majesteit door sober te spreken. Neemt u dat ook mee, en ik ook voor mezelf. Ook als het gaat om het spreken tot God in de gebeden. Een eerbiedig gebed kenmerkt zich door soberheid en eenvoud. Ik voel altijd een aversie boven me komen in mijn hart, als ik iemand in het gebed God hoe voorschrijf hoe hij een mens moet bekeren, dan blaast zo iemand hoog van de troon. En het roept afkeer op wanneer je in een gebed een halve dogmatiek hoort langskomen. Alsof wij weten, volkomen weten, ten volle weten wie God is. Dan begrijpt u ook de eenvoud van zondag 8. Sober. En juist daarom ook een verpletterende indruk. Maar die eenvoud van zondag 8 geeft ons ook de ruimte om te kijken naar wat er nu eigenlijk precies staat. Juist omdat zondag 8 zo kort en bondig beleidt het geloof in de drie enige God. werpt het al het licht op de fundamenten waarop deze belijdenis staat. En het eerste wat opvalt, gemeente, ook in de tekstverwijzing, kijkt u maar even met me mee, onder vraag en antwoord 25, daar staat een eerste tekstverwijzing, is de verwijzing naar Deuteronomium 6, vers 4. Dat is een van de meest beroemde Bijbelversen, niet alleen in de kerk, maar ook in het Joodse leven. Misschien heeft u dat wel eens meegemaakt, dat je op bezoek ging bij een orthodoxe familie en voordat je dan het huis binnenkomt, is er aan de deurpost een soort kokertje bevestigd. Dat hangt een beetje schuin, een mezouza heet dat. En degene die daar dan woont, die raakt het even aan en die spreekt een zegenbede uit. En in dat kokertje is heel stilletjes opgerold Deuteronomium 6 vers 4. Het belijden, hoor Israël, de Heere onze God, is een enig Heere. Een enig God. En wat opvalt als het gaat om Deuteronomium 6, die woorden die daar dan staan, is dat ze ingekleed zijn in de bedding van de liefde. Na vers 4 volgen vers 5 en verder en wordt uitgelegd dat we deze enige God alleen maar kunnen liefhebben met een volkomen hart. Al onze kracht, alles wat in ons zit. En juist door dit vers hier als ondergrond neer te leggen onder zondag 8 in het belijden over de enige God, de enige, unieke, de ware God, maakt de Heidelberger Catechismus al luisterend naar de schrift ook duidelijk dat deze enige God alleen maar gekend kan worden door de liefde. Die recht doet aan wie God is. Hij is liefde. Maar God wil dus niet bediscussieerd worden. Ik zeg met heilige eerbied en ontzag, gemeente, God wil bemind worden. Dat wil Hij. Dat wil Hij in zichzelf. De Vader wil bemind worden door de Zoon wil bemind worden door de Vader en de Geest wil bemind worden door de Zoon en de Vader, maar de drie enige God wil ook bemind worden. Mens, gewone mens, oudere mens, jonge mens, kinderen, kleine kinderen. En dan beginnen we ook iets te begrijpen waarom zondag 8 op deze plaats de drie enige God aan de orde stelt. Immers, hoe zouden wij God kunnen beminnen buiten het werk van de middelaar om zondag 5 en zondag 6? Hoe zouden wij God kunnen beminnen als wij niet dat kinderlijke vertrouwen dat we het geloof noemen hebben ontvangen als een machtige gave uit de handen van de drie enige God wat uitgedeeld wordt door de Heilige Geest, maar waarvan we vanuit de schriften weten dat dat uit Christus is genomen, die dat als een gave heeft verworven om zo zijn Vader te verheerlijken. Juist daarom komt in zondag 8 nu het belijden van de drie enige God aan de orde. Achter de middelaar gaan de Vader, de Zoon en de Geest schuil. Dat geeft ons dus ook meteen zicht, gemeente, nu we toch zo even op dit punt staan, op wat nu eigenlijk het ware geloof is. Het ware geloof verzoent mij niet met Jezus. Ik heb u wel daar al vaker op gewezen. Het ware geloof stopt ook niet bij Jezus, heeft niet genoeg aan Jezus. Plaatst Jezus niet alleen maar op een voetstuk. Vergun me dat ik het even zo zeg. Het ware geloof krijgt door de middelaar toegang tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De enige, waarachtige en unieke God. Die God wil troosten. De enige God. Want dat is het tweede wat opvalt als u even met me meekijkt nog naar de tekstverwijzingen. We zijn ondertussen eigenlijk aan het doen wat de Heidelberger Catechismus ons voorhoudt. Namelijk dat God zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dus dat is ook een stil appel op ons om vanavond alleen maar naar de schrift te luisteren en de schrift aan het woord te laten. Wat opvalt, kijkt u even met me mee naar die tekstverwijzingen, is dat er twee keer geciteerd wordt uit het Matthäus-evangelie. En dat is in mijn Bijbeltje de tweede regel achteraan. Dan begint het Matthäus 3, vers 16 en 17 en Matthäus 28, vers 19. Twee plaatsen in het Nieuwe Testament waar de drie-enige God zich openbaart. En in alle twee die plaatsen is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Namelijk de doop. In Matthäus 3 is het de doop van de Heer Jezus. Die eerst Johannes ervan moet overtuigen dat hij gedoopt wil worden. En tegen Johannes zegt uiteindelijk om hem om de streep te krijgen. Stop nu Johannes, laat nu af, hou nu op. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En Johannes wordt dan overgehaald en hij gaat er met de zaligmaker mee het water van de Jordaan in. En samen met Christus vervult hij Gods gerechtigheid. Johannes, en daarin zagen we al eerder het beeld van de kerk, duwt de middelaar onder water. Op de plaats waar al die zonden zijn beleden. En als Jezus dan door diezelfde hand van Johannes de Doper naar boven wordt gehaald en terugloopt naar de oever van de Jordaan, opent de hemel zich voor de zaligmaker en klinkt over het hoofd van de Heere Jezus Christus: deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En op hetzelfde moment ziet Johannes en andere mensen de geest van God afdalen uit de hemel in de gedaante van een duif. In zijn volle heerlijkheid openbaart de drie-enige God zich op die plaats. De plaats waar de middelaar uitbeeldt in de doop wie God is. Hij is het immers die ons zijn vriendschap aanbiedt. Die hoe zwaar en hoe lang wij ook gezondigd hebben, nog steeds wil gedenken aan zijn barmhartigheden, zijn genade en zijn trouw wil bewijzen. En aan het slot van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, het zijn de laatste woorden die dan klinken en sommigen zijn in gedachten mij al voor, is het de Heere Jezus die opnieuw de doop aanhaalt, maar nu in een bevel naar zijn apostelen: gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, dezelfde dopende in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Het is opnieuw de middelaar, nu achter het kruis, die de namen van de Vader en de Zoon in zijn mond neemt en die verbindt met de doop. En zo zijn dienstknechten de apostelen de wereld instuurt om het evangelie te verkondigen. Wat hier gebeurt, gemeente, zowel in Matthäus 3 als ook in Matthäus 28, is hoe God zichzelf in zijn gezindheid, in zijn genegenheid, in wie hij is en wil zijn tot ons mensen, zich openbaart. Als een genadig God. Als een God die de zonde wil vergeven. Als een God die het verbond gedenkt. Als een God die al aan het begin van je leven, en als je gedoopt mag zijn, wat ben je dan rijk? Ook wanneer je de Heere nog niet kent. Zijn naam over je leven hebt uitgeroepen. En daarmee zegt: ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. God wil troosten. Hij wil troosten. Hij noemt zichzelf zo: ik ben het die u troost. De Zoon spreekt zo over zichzelf: uw hart wordt niet ontroerd, en spreekt dan troostrijke woorden uit. En als de Geest in de Schrift wordt benoemd, we hebben dat gelezen in Johannes 14, dan noemt de Schrift hem heel duidelijk de trooster. Waarom komt God zo tot ons? Omdat hij zo is. Er is geen andere reden te bedenken. God komt niet zo tot ons omdat hij medelijden met ons heeft, omdat hij ons zielig vindt, omdat we slachtoffers zijn. Nee, zijn liefde welt op uit zijn hart, uit zijn welbehaag. Hij is zo. Troostend. In de bedding ligt die troost van zijn onbegrijpelijke liefde en trouw. Wie zou daar niet stil van worden? Mag ik dat zomaar vanavond eens in alle eenvoud aan u vragen? We zijn al een paar keer stil geweest tijdens de preek. Ben je dat ook al een keer alleen geweest voor God? Dat je stil werd. Niet verslagen. Maar de verwondering voor wie God is, wordt toch geboren in het dal van de ootmoed. Daar waar een mens verlegen is met zichzelf. En tegelijkertijd zijn geluk niet op kan dat God naar hem omziet. Ken je zo God? In de stilte. Dan zitten we eigenlijk al midden in het tweede punt, gemeente. Het eerste punt was de enige God die troost. Het tweede punt is de drie enige God troost. De Heidelberger Catechismus zet dan uiteen hoe de drie enige God ons wil vertroosten. En om die lijn op te kunnen pakken, gemeente, en die lijn zal ook voortgezet gaan worden in de komende periode, als we na zondag 8 een vervolg maken met zondag 9 en verder, moeten we even terugkijken naar zondag 7. Kijkt u even met me mee. Daar werd in zondag 7 eerst uitgelegd wat het ware geloof is. En vervolgens werd in vraag en antwoord 22 die vraag opgeworpen. Ja, maar wat is dan nodig om te geloven? Wat is nou de inhoud? Waar richt nou het geloof zich op? En het antwoord was toen heel eenvoudig. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het geloof vindt zijn houvast dus in de ankers van Gods belofte. Het geloof vindt zijn houvast en zijn rust alleen in de betrouwbaarheid van Gods woord. Het geloof moet het dus hebben van Gods stem, van wie God is, hoe hij tot mij komt in het gewaad van het evangelie. Haal de belofte weg en het geloof grijpt in het luchtledig. Maar wat zijn nou precies die beloften? Mag ik even heel eenvoudig opmerken, gemeente? Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik voel mezelf soms zo dom. Als ik Bijbel lees. Dan lees je de Bijbel en dan denk je bij jezelf, wat staat er nou? Dan heb ik soms de neiging, misschien u ook, om dan de Bijbel maar dicht te doen. Heb je in ieder geval gelezen. Maar wat er nou echt staat. Laat staan hoe je de Bijbel mag gebruiken. Dan voel ik me soms ook zo onbeholpen. Met de Bijbel in je hand. Maar wat moet je er nou mee? Wat is nou bijbellezen precies? Op welke manier van bijbellezen doet recht de Bijbel zelf? Nou, de Heidelberger komt ons daarin te hulp in onze onbeholpenheid. En ik heb die hulp wel nodig. Eigenlijk is de kern van zondag 7 heel eenvoudig. Als je de Bijbel leest, lees je de Bijbel als een belofte. Niet een mededeling zoals je dat op het digibord ziet bij de bushalte, zo laat vertrekt de bus. Niet als een reclamefolder, je kan daar en daar voor een aanbieding een leuk iets halen. Twee halen in betalen. Maar als een persoonlijke brief geschreven door de drie enige God aan jouw hart en leven, waarin God alleen maar belooft. Belofte van heil en belofte van onheil. Van leven en van dood. En de catechismus wil ons vanavond er dan op gaan wijzen welke belofte we aan wie met eerbied gesproken we mogen koppelen. Welke beloften in het evangelie horen nu bij de Vader? Welke beloften horen bij de Zoon? En welke beloften horen bij de Heilige Geest? En wil ons zo wegwijs maken in het woord van God, om te voorkomen dat u en ik door de bomen het bos niet meer zien. En weet u wat mij dan trof? Dat de Heidelberger Catechismus dan ook zegt, nou, we zullen het zelf even gaan bedenken allemaal. We leven nu in de 17e eeuw, we hebben kennis genoeg waar je in vergaat. Maar dat de Heidelberger Catechismus dan teruggrijpt op het belijden van de kerk. De apostolische geloofsbelijdenis die in 112 na Christus al bekend was in de gemeente, gebruikt als een soort gids door de Bijbel. En daarmee eigenlijk ook aan ons aangeeft, kijk, zo mag je nou de belijdenisgeschriften ook gaan gebruiken. Niet als een op zichzelf staand geschriftje, waar je hoofd over kan breken, maar als een gids om thuis te raken in het woord van God. Doe dat eens voor jezelf. Catechismus zoals we dat vanavond doen, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die ontroerende artikelen over het werk van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Die ontroerende uitdrukkingen, zo vinden wij in zijn wonden alle vertroostingen. Prachtig artikel over Christus' voorbeden. Maar de schrift wordt opengelegd. En als je dan die artikelen overdenkt in stilte en je wordt stil, dan richt je hart zich op God. Wij moeten weer gaan wennen, gemeente, aan de stilte. Letterlijk stil worden. Maar ook om ons hart en ons hoofd stil te krijgen voor God. Ik aan een prachtige uitspraak van Charles Lewis, die op een gegeven moment ergens opmerkt. Als ik alleen ben, dan bespringen die gedachten me als leeuwen. En ik vind dat eigenlijk heel herkenbaar, u niet? Als je alleen bent, dan vliegt het alle kanten op. Je moet nog even dit doen, dat niet vergeten, daaraan denken. En u zegt de Heidelberger Catechismus vanavond, kijk eens hoe wij dat doen, neem dat voorbeeld eens mee. Als we uiteen gaan zetten hoe God vertroost, grijpen we terug op de schatten van de kerk. In ons geval de apostolische geloofsbelijdenis. En wij mogen vandaag de dag tegen elkaar zeggen, wat hebben we eigenlijk veel meer dan hun, hè? Wat een schatten. Wat een goud. Zo voor het oprapen. Het is aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis dat uiteen wordt gezet wie de belofte en de belover is. De drie enige God. Kijkt u even met me mee. Er wordt allereerst gezegd in de Heidelberger Catechismus in zondag 8 dat deze artikelen, dus de artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, ingedeeld worden in drie delen. Je mag ook zeggen in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En van deze drie personen wordt dan het volgende gezegd. De Vader legt vooral de nadruk op de schepping, de Zoon op de verlossing en de Geest op de heiligmaking. En natuurlijk, ik geef u direct gelijk, dat dit niet alles is wat gezegd kan worden over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat de Heidelberger Catechismus ook niet alles aan de orde stelt. Als het gaat om het werk van de drie enige God. Er is meer over God in de schrift te vinden dan dat de Heidelberger Catechismus hier samenvat. Maar zij willen voortdurend het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest brengen bij dat ene woordje. Troost. Hoe vertroost God de Vader een zondaar? Hoe vertroost God de Zoon een zondaar? Hoe vertroost God de Heilige Geest een zondaar? De Vader gebruikt daarvoor de schepping. De Zoon gebruikt daarvoor zijn lijden, sterven, opstaan en hemelvaart. Het werk van de Heer Jezus Christus. En de Geest van God gebruikt zijn machtige werk. Het toepassende werk van de Heilige Geest. Om ons door de drie enige God te laten vertroosten. Achter deze drie beloften, achter deze drie delen, staat dus de drie enige God. Dat hebben we nodig, gemeente, om dat vanavond ook met elkaar op te merken. Ook wanneer we straks in zondag 9 en zondag 10 ook zullen kijken naar het werk van de Vader. Over die zondagen ligt de schaduw van de Zoon en de Geest. Als we zullen luisteren naar de betekenis bijvoorbeeld van Jezus' namen, de naam Jezus, Heere Christus, over die zondagen ligt de schaduw van de Vader en van de Geest. Als we zullen luisteren naar hoe de Heidelberger Catechismus het werk van de Heilige Geest beschrijft rondom het sacrament van de doop en van het heilig avondmaal, over die zondagen ligt de schaduw van de Vader en van de Zoon. Eén van de drie doet een stap naar voren. Maar de schaduw van de andere twee ligt over die ene. We kunnen ze dus nooit uit elkaar halen. Gelukkig ook maar, vindt u niet? Gelukkig ook maar. Want het maakt nogal wat verschil wie troost. Eén of drie. Beter als rijk, als je de Here kent. Hè? Dan bekommeren drie zich om jou. En alle drie hebben ze dezelfde gezindheid. Troosten. Ieder op zijn eigen manier. Ieder met zijn eigen invalshoek. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ze bedoelen alle drie hetzelfde. Troosten. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar ik word steeds stiller. Hoe groot zijt gij, o machtige God. Waarom werpt God zijn schaduw over de verlorenheid van mijn leven heen? Waarom buigt in de Zoon de Vader zich over mij heen en fluistert door de werking van de Geest troostrijke woorden in mijn schuldverslagen hart? Omdat God wil bewijzen dat Hij echt is. Zoals hij zichzelf etaleert in de schrift. Dat is de enige reden. Je hoort die uitdrukking wel eens vallen op de kansel. God neemt redenen uit zichzelf. Nou, hier heb je het. Dit is nou de enige reden. Hij wil zichzelf bewijzen. En dan gebruikt de Heere daar de belofte van het evangelie voor. En die worden ingedeeld aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik zit nu trouwens ook in mijn derde punt. Het werd er even trouwens op dat als het gaat om het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ook hun werk op die manier wordt ingedeeld vanuit die troost. God komt tot ons. De drie enige God. En dat hier in zondag 8 na zondag 9 als eerste het werk van de Vader wordt uiteengezet en dan pas het werk van de Zoon en tenslotte als laatste het werk van de Heilige Geest. Dat is niet omdat de Vader het belangrijkste is en iets minder belangrijk de Zoon. En de derde, mag ik het eens even zo zeggen, die is dan het minst belangrijk. Nee, het heeft alles te maken met dat woordje troost. Waar is die troost nou op gefundeerd? Wat is nou de grond van die troost? Kun je daar nou echt op aan? Houd dat stand als alles in je leven is weggeslagen. Kun je daar je hoofd op leggen als je op je sterfbed niets anders meer overhoudt dan de belofte van het evangelie? Kan ik daarop staan wanneer ik schuldverslagen de toevlucht neemt tot Golgotha en weet al ben ik toen waardig voor God? De grond waarop ik kniel is het vaste fundament van Gods belofte. Daarom mag ik hier buigen en mijn nood uitstorten voor God. Dat is nou de reden waarom de Heidelbergse catechismus als eerste het werk van de Vader naar voren brengt. Om het fundament van Gods belofte open te leggen. De grote schepper van hemel en aarde is dezelfde God die in zijn betrouwbaarheid spreekt. Die bijvoorbeeld dat zelf ook uitlegt. Ik denk maar even aan één belofte en ik noem er ook maar één omwille van de tijd dat Jesaja 54, bergen zullen wankelen, heuvelen zullen wijken. Maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Het is alsof de Heere zegt, al staat de hele wereld op zijn kop. Dit blijft staan. Al vergaat de wereld. De belofte zie, ik maak alle dingen nieuw. Rust in de almacht van God. Wat heb je vast de grond onder de voeten, hè? Als je knielt op de belofte van het evangelie, dan word je gedragen door de handen van hem, die zijn handen niet gebruikt omdat hij dat niet nodig had, toen hij hemel en aarde met één woord schiep. Zou je het vanavond ook dan maar niet wagen op God? Zou deze almachtige God je laten vallen? Is het waar dat deze almachtige God, als het erop aankomt, zegt, even wachten. Ik weet het niet helemaal zeker of ik kan waarmaken wie ik zeg te zijn. Dat is niet alleen zijn eer te nagemeend, maar dat raakt meteen ook het vaderschap van God, want hij heeft zijn zoon gegeven. Opdat door de zoon al Gods beloften ja en amen zullen zijn. En dan zitten we meteen bij de volgende. Waarom komt dan pas het werk van de zoon aan de orde? Omdat het gaat om de inhoud van die troost. Wat betekent dat nou, troost? Troost tegen de achtergrond van dit leven. Troost in het licht van het toekomende leven. Wie troost mij dan? De zoon die mijn leven heeft uitgeleefd. Kolbrugge zegt dat zo mooi. Die mijn leven heeft uitgeloofd. Ik weet het, met die uitspraak kun je een hele andere kant op gaan. Dat moeten we niet doen. Maar ik vind het wel heel mooi. Daarmee bedoelt Kolbrugge dit te zeggen. Al mijn angst was zijn angst. Al mijn aanvechting was zijn aanvechting. Al mijn benauwdheid was zijn benauwdheid. Al mijn strijd was zijn strijd. En hij heeft het gered. Hij triomfeerde erover. Niet voor zichzelf, maar in hem triomfeert Gods kerk. En Gods kind zegt vanavond, in hem triomfeert ik. Het is dus een doorleefde troost, letterlijk. Een beproefde troost. maar ook een eerlijk gekochte troost. De kwitantie wordt meegegeven in de belofte van het evangelie. De prijs staat erop, de plaats, Golgotha, de datum, 34 na Christus. Het is een eerlijke zaak, vertroost worden door God. Dan begrijpen we meteen waarom de derde pas nu aan de orde komt, de persoon en het werk van de Heilige Geest, om dat dus ook toe te passen, uit te delen. Hij staat niet achteraan als minst belangrijk. Hij staat achteraan als de belangrijkste. Om recht te doen aan wie ik ben. Om mijn hulpeloosheid, mijn tekortkomingen, mijn onbeholpenheid. Is de Geest van God degene die troost door het uit Christus te nemen en het toe te passen in het hart. Wie is als Gij, o Heer, o God der lege macht? Ik stelde net die vraag en u bent u wel eens stil geworden voor God. Maar mag ik die vraag nog een keer herhalen? En nu zo zondag 8 voor jezelf ziet opengaan. Heb je dan niet dezelfde ervaring als ik? Laten we stil worden. De toon van Psalm 65. De lof op God toch aanheffen. Dan begrijp ik ook in één keer waarom het in zondag 8 niet meer gaat over redenaties, argumenten en voorbeelden. Nu zondag 8 is geschreven op de toon van het lied. De toon van aanbidding. De toon van verwondering. De toon van lof op de drie enige God. Op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo komt God tot ons. En dat is het laatste vanavond. God komt zo tot ons. Ongevraagd, onuitgenodigd, onvoorwaardelijk. Hij is ons in die belofte een stap voor. Hoe ik dat met zoveel stelligheid kan zeggen, wel, dat denk ik toch nog even naar die twee plaatsen in het Matthäus-evangelie. Ik zei het tegen u, Matthäus 3, daar openbaart de Vader, de Zoon en de Geest zich rondom de doop van de zaligmaker, waarin Jezus in zijn doop uitbeeldt wat het middelaarswerk van hem is. Aan het einde van Jezus' leven, rondgang hier op aarde, vlak voor zijn hemelvaart, openbaart hij opnieuw de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En geeft die opdracht mee aan zijn apostel om de wereld het evangelie te verkondigen en dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En voor de meesten onder ons geldt dat die doop ook heeft plaatsgevonden in je leven, voordat jij het besef had dat je leeft. Voordat je iets kon zeggen, voordat je begreep wat de Heere tot jou zegt, kwam God al tot jou. In zijn genadige gezindheid legde hij zijn hart open voor je. En beloofde de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dat deze drie enige God ook jouw God, jouw Vader, jouw Middelaar en jouw Heilige Geest wil worden. De trooster staat klaar om te troosten. Dat gaat voor jou. Voor u. Dat geldt voor onze kinderen. Dat geldt voor onze bejaarden, waarvan een groot deel meeluistert en kijkt. De trooster staat vanaf het doopvont al klaar om je te willen troosten. Dan wil ik aan het einde van de preek je heel concreet één belofte meegeven. En die mag je gewoon in je gebed de Heere voorhouden. Als zit je hier met een onbekeerd leven. Al is er in je leven iets gebeurd wat voor de rest niemand weet, maar dat geeft afstand tussen jou en God. Al zit je vast in je boezemzonde of verslaving, bijvoorbeeld pornoverslaving. Al ben je de meest verstokte ongelovige van heel Sliedrecht-Bethel en slijt je jaar in jaar uit je kerkbank met alleen maar kritiek op de prediking van dominee Tanus, dominee Boyte, dominee Van der Zwan en mij, en die zijn er. Dan is God vanavond hier. En die zegt tegen u en tegen jou: ik ben het die je wil troosten. En er is geen andere God dan alleen mij. Dan moet je van goede huizen komen om vanavond de kerk uit te gaan en zonder God verder te willen leven. Daar word ik ook stil van. Stil vanwege het verschrikkelijke van jouw keus. Maar ik wil het vanavond je op je hart binden. Wat is er nou al tegen om met heel je leven te vallen in de handen van deze drie-enige God? En je door de Vader, de Zoon en de Geest te laten zaligen. Amen.